Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 63, het tweede en het derde vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom en dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 2 en 3 van 63. De schriftlezing is uit het derde hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En we lezen daarvan het eerste gedeelte, dat wil zeggen de verzen 1 tot en met 16. Johannes 3, de verzen 1 tot en met 16. Na de schriftlezing zingen we Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Te beleiden wij nu ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij keren vanavond weer terug naar onze Heidelbergse catechismusgemeente, zondag 3. Daar zijn we al een paar maal in aan het lezen geweest. De vragen 6 en 7 hebben we met elkaar al gelezen en besproken. Rest ons nog vraag en antwoord 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Laten wij samen eerst bidden. Heere, tot u naderen wij in deze ogenblikken en vergunt u ons dat. Hoort u naar ons als wij tot u spreken. U wijst ons die weg naar uw genadetroon. Maar als we de weg naar uw genadetroon gaan, dan moeten we wel beseffen, dan moeten we wel doordrongen zijn van het feit dat wij op heilige grond treden. En dat wij, als gij ons beoordeelt naar wat wij in onszelf zijn, en als wij daar erg in hebben en enig inzicht in ontvangen, het eigenlijk ook niet waard zijn om ons tot u te richten. U hebt ons in uw woord getekend hoe de vromen in oude tijden dat hebben beleefd. Er zijn voorbeelden van in de schrift, heren, van mensen die zich in het naderen tot u ook echt hebben leren verootmoedigen. Er is die tollenaar in de gelijkenis die zijn ogen niet durfde opslaan en die van verre stond. Daar is het voorbeeld van Abraham, die zich heel goed bewust was toen hij voor uw aangezicht stond, dat hij niet meer dan stof en as was. En die in alle bescheidenheid zei: ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken. Er is het voorbeeld van Elia, die zich vooroverboog en zijn hoofd tussen zijn knieën legde en zich zo klein mogelijk voor uw heilig aangezicht maakte, omdat hij zich ook zo klein en zo nietig en zo onwaardig wist. En heren, zo zijn er meer voorbeelden en ze staan daar niet voor niets. Geef ons iets van dat diepe besef wat deze mensen kenmerkte, dat besef van uw heiligheid en dat besef ook van onze onwaardigheid, van het feit dat we het verzondigd hebben. En toch, heren, en als het er niet stond, dan zouden we het ook niet durven. Maar omdat gij het gezegd hebt, mogen we toch komen tot de troon van uw genade, om daar hulp te zoeken en daar barmhartigheid te ontvangen ter bekwamer tijd. Heren, hoor dan naar ons als wij u vanavond in deze kerkdienst gemeenschappelijk en openlijk in het gebed aanroepen en als we u bidden om uw onmisbare zegen. Uw woord ligt weer voor ons, we hebben eruit gelezen. Dat gesprek dat gij gevoerd hebt, Heere Jezus, in die nacht in Jeruzalem met Nicodemus, een leraar in Israël die zoveel dingen wist en dacht te weten en die toch eigenlijk zo weinig wist. En van wie u, Heere Jezus, moest zeggen: weet gij deze dingen niet? Heere, daarin is deze man ook een illustratie van hoe het nou met de mens is. Met al zijn kennis, met al zijn inzichten, met al zijn bijbelstudie en met alles wat hij vergaderd heeft, is die toch eigenlijk ook nog maar blind. En moet het hem door de geest ook nog te verstaan gegeven worden. Heren, en als het vanavond over de wedergeboorte gaat, de noodzaak daarvan, de absolute noodzaak en onmisbaarheid, omdat het anders totaal, gans en al onmogelijk is om ooit iets goeds voor u de Heren voor te brengen en ooit voor u de Heren te kunnen bestaan, Als het over die dingen gaat, heren, dan worden wij heel duidelijk geconfronteerd met onze onkunde, met onze verlorenheid, met onze ellendigheid, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En u alleen kunt dat veranderen. Heren, nu staan wij hier voor u in onze diepe onmacht en in onze diepe afhankelijkheid. En we doen een beroep op uw barmhartigheden. Heren, zie nochtans op ons neer, hoewel we er geen recht op hebben. En als het over deze dingen zal gaan, heren, over dat wondere werk dat gij verricht in zondaars harten, dat maken van nieuwe mensen, dat herscheppend werk, dat levendmakend werk, laten we er dan niet alleen met elkaar over spreken. Laat de prediking het ons dan niet alleen voorstellen. Maar wilt u het door uw Heilige Geest ook werken, heren? Bij aanvang, daar waar het nog nooit was. Wilt u dode zondaren levend maken? Wilt u de wind van de geest doen waaien? En dan hoeven wij niet te weten waar die wind vandaan komt. En we hoeven ook niet te weten hoe het verder gaan zal, waar de wind heen zal gaan. Maar als we het maar mogen horen en mogen gevoelen en als het maar openbaar mag komen, heren, alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is, gehoord zijn geluid. Wilt u dat werken, ook onder ons, ook in ons midden, maar doet u het niet alleen bij aanvang, doet u het ook bij voortgang. Want heren, het is een werk dat eenmaal begint, maar dat ook verder moet komen. Wedergeboorten is ook een proces. En al degenen die u vrezen, zullen zich dat meer en meer gaan realiseren. Dat het verder moet komen in hun leven, heren. En dat dat vernieuwende werk, dat herscheppende werk van u de heren, niet tot stilstand mag komen. Zegen zo uw woord. En wilt u het uitwerking geven. En wilt u er uw zegen zo aan verbinden dat het alles ook mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En dat zal het toch zijn, heren, de psalmregel zegt het al, wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Heren, wij willen u zo vragen om uw onmisbare zegen. Voor ons hier, voor degenen die meeluisteren, die niet met de gemeente konden opgaan, maar die toch met ons verbonden zijn en die hetzelfde evangelie mogen horen. Heren, draag het ook in hun harten en gedenk hen in uw gunst in de avond van het leven, en dat zal van velen van hen gelden. Bij de eenzaamheid die gekomen is en bij het verval van krachten in menig geval, laat uw zegen ook over hun leven gaan, heren, en geef dat het ook aan de avond van het leven in hun leven licht mag zijn. Heren, wij bidden voor hen die een moeilijke weg moeten gaan. We dragen de rouwdragenden aan u op. Ze zijn er ook in ons midden, heren. Mensen die aan het graf hebben gestaan, kort geleden, langer geleden. In wier huis en onder wier dak een lege plaats is, en misschien wel meer dan één. Wilt u troosten en sterken, iedere keer als ze weer herinnerd worden aan datgene wat ze kwijtraakten. En wil u vertroostingen geven. Geef dat ook aan zuster Vroegendewij Slui, die in de afgelopen week bij het graf van haar broer stond. En wilt u ook haar die troost en die genade schenken die zij niet missen kan. Heren, er zijn zorgen. Vanmorgen hebben we met elkaar voor de zieken gebeden. Maar er zijn nog meer zorgen dan alleen die van zieken en van mensen die met onzekerheid in hun leven lopen ten aanzien van hun gezondheid. Denk gij aan allen, heren, die wat voor kruis ook meedragen. En die er misschien zwaar onder gebukt gaan. En voor wie het leven veel van zijn glans verloren heeft. Die zich soms heel bedrukt voelen en terneergeslagen. Troost het hart dat schreiend tot u vlucht, heren. En laten we die weg dan ook gaan. Met alle beproevingen, met alle zorg in ons leven. We hebben ook reden om uw naam te danken. Bij Jos en Corine Westerbeke mocht een baby geboren worden in de afgelopen week. We danken u ervoor, heren, dat u die zegen gegeven hebt. En dat ze dit kind als een gave uit uw hand hebben mogen ontvangen. Wilt u geven dat dit kind ook in gezondheid mag opgroeien en dat het groot mag worden in de vreze van uw naam. Heren, is er iets belangrijkers in een mensenleven denkbaar? Toch niet. We kijken vaak naar zoveel dingen die alleen maar met het aardse leven te maken hebben. En niet te zeggen dat dat omdat dat dingen zijn die van geen belang zijn. Maar Heren, belangrijker is dat we u de Heren in ons leven leren kennen. En als er een kind geboren wordt, dan is dat toch geboren voor de eeuwigheid. Wilt u uw genade verheerlijken, ook in dit kind. En denk ook aan al onze kinderen, aan al onze kleuters, aan al onze opgroeiende jonge mensen. Heren, u weet hoe hun hart bereikt kan worden. U weet hoe u ze onder beslag van uw woord kunt brengen. U weet hoe ze door uw genade bearbeid moeten worden om waarlijk u de Heren te zoeken en niet te rusten voordat ze u kennen. Schenk dat door uw genade. En wil ons zo een horend en een verhorend God zijn. We hebben niet alleen onze noden voor uw aangezicht neer te leggen. We denken aan al de noden van de ganse christenheid. Wees met uw kerk over het rond der aarde. Heren, verheerlijk uzelf in de werken van uw handen. En sterk gij degene die gij geroepen hebt om in het evangelie te arbeiden. Zegen ook degene die daartoe opgeleid worden. Bekwaam hen tijdens de voorbereidingsperiode. En wilt hen op uw tijd uitstoten in uw wijngaard. Zegen gij alles, Heren, ook in de dienst der barmhartigheid. Als er mensen zich geven om in de noden van anderen zoveel mogelijk hulp te geven. Om te troosten, om te begeleiden, om te adviseren, om therapie te geven, om verzorging te schenken. Heer, het zijn allemaal dingen die toch dienstbaar zouden kunnen zijn als u er gebruik van maakt tot het heil, tot het lichamelijk en mogelijk ook nog tot het geestelijk heil van medemensen. Wilt u zo uw werk daardoorheen ook doen, opdat in al die arbeid die tenslotte barmhartigheidswerk is, ook iets zichtbaar mag worden van de barmhartigheden van hem die onze krankheden op zich genomen heeft en onze smarten gedragen. Denk aan degene die ons regeren. Wilt u wijsheid en inzicht geven in de problematiek? Wilt u bovenal, en dat is iets heel groots wat we van u bidden, Heren, we realiseren ons dat. Wilt u geven dat er toch ook rekening gehouden mag worden en allereerst rekening gehouden zal worden met uw heilige ordinantie. En laat zo ons volk in de weg van terugkeer tot u meer en meer mogen beseffen dat een wandelen in uw wegen alleen u de Heren behaagt. En dat op zo'n wandel en op zo'n instelling alleen echte zegen is te verwachten. Vergeef al onze zonden, Heren, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 143, tweede, derde en vierde vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, ik zie mijn ziel vervolgd door snoden. En dit overstelpt mijn geest met rouwen. 2, 3 en 4 van 143. En inmiddels krijgt u gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. Er is één collecte en die is voor de kerk. In de derde zondag is onze catechismus allereerst begonnen met de vraag naar de oorsprong van onze verlorenheid, van onze boosheid, van onze verkeerdheid. En het eerste adres waar gezocht werd of daar mogelijk de oorzaak lag, dat is God. Heeft God ons zo gemaakt? Zijn we altijd zo geweest? Is het product dat de Heer afgeleverd heeft van meet af niet goed geweest? Daar is heel definitief ontkennend op geantwoord. Nee, natuurlijk niet. Wat God maakt is altijd goed. God kan niet iets verkeerd maken. En God heeft de mens ook niet verkeerd geschapen. Hij heeft hem juist goed geschapen. Zeer goed. Hij heeft hem naar zijn evenbeeld geschapen. Dus daar moet u de oorzaak niet zoeken. De oorzaak ligt niet in God. Hoe kunt u het veronderstellen zelfs? Waar komt de verdorven aard van de mens dan vandaan? Vraag 7. En toen is ons antwoord op die vraag, zijn wij verwezen naar de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Daar zijn zij gevallen. Daar zijn wij, dat wil zeggen al hun nakomelingen, tegelijk met hen en in hen gevallen. Zodat, als er nou uit het geslacht van Adam weer een geboren wordt, dat kind in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren is. De zonden die zij hebben bedreven, de zonde van Adam, wordt ons allen toegerekend. En we hebben allemaal een verdorven natuur. En dat kunt u bij uzelf nagaan. En dat kunt u bij anderen ook nagaan. Onze natuur is verdorven. En hoe erg is dat dan? Hoe erg is dat dan? We zijn bij vraag en antwoord 8. Dat is zo erg. Dat is zo algeheel. Dat is zo totaal dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ik wil die vraag enigszins relativeren door te verwijzen naar wat we in de Dordtse leerregels hoofdstuk 2 vinden, want daar gaat het over dezelfde werkelijkheid, hoofdstuk 3-4 bedoel ik. En daar wordt gezegd dat wij onbekwaam zijn tot enig zaligmakend goed. Zo moet u dat hier in onze catechismus ook verstaan. Anders zouden we denken dat de mens nou nooit meer iets zou kunnen voortbrengen dat toch nog maar een schijn van goedheid heeft. Gelukkig is er dankzij Gods algemene genade, zoals we dat dan noemen, toch nog wel hier en daar wat maatschappelijk goed te vinden. En toch zijn er nog mensen in deze wereld, waren er maar meer, die ook nog wel eens wat voor een ander over hebben en die een hart hebben dat voor een ander open staat en die zorg voor een medemens hebben enzovoort. Dat is dankzij Gods algemene goedheid gelukkig nog gebleven, zodat deze wereld en het leven in deze wereld toch nog leefbaar is. Niet overal en niet in alle situaties, maar gelukkig is het hier nog niet de hel. Daar is absoluut in geen enkel opzicht meer enig goed. Maar als het om zaligmakend goed gaat, als het erom gaat, hoe komt het nou in orde? Hoe word ik weer met God verzoend? Hoe krijg ik nu deel aan Gods vergeving? Ach nee, dan moet u het maar vergeten. Dan is er van de mens uit niets dat hem in die richting helpt. Enig zaligmakend goed, dat produceert de zondaar niet meer. Geneigd tot alle kwaad, dat is hij wel. Wij spreken in dit verband dan, als het dogmatisch, als het leerstellig geduid gaat worden, over de totale verdorvenheid van de mens. De algehele verdorvenheid. Niet iedereen is het ermee eens. En dat kunt u wel begrijpen. Misschien zegt u ook wel, ja, Als ik gedwongen word om dat te geloven, omdat de Heere dat in zijn woord zegt, ja, dan heb ik geen keus. Maar ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Daar is verzet tegen, dat kun je ook begrijpen, dat komt van binnenuit. Om dat nu te aanvaarden, dat dit oordeel dat de Heere over ons uitspreekt, inderdaad van ons geldt. Want het is nogal wat. Ganselijk onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Geldt dat van mij ook? Moet ik dat van mezelf ook geloven? Moet ik dat van mijn lieve kinderen ook geloven? Van die baby in de wieg ook? Geen wonder dat daar verzet tegen is, verzet is tegen is gekomen. En dat er mensen zijn die deze leer dus eigenlijk ook niet onderschrijven. Ik heb een vorige keer toen het over zondag, over vraag 7 ging, gewezen op het pelagianisme. En je kunt ook denken aan het semi-pelagianisme. Nou, voor degenen die daarbij geïnteresseerd zijn, is er best ergens een handboek te vinden waar u daarover informatie kunt ontvangen. En het zou best nuttig zijn om ons in deze dingen eens te verdiepen, om te zien welke mogelijkheden de mens gezocht heeft om aan dat radicale oordeel Gods toch te ontsnappen en toch nog wat positiever over zichzelf en over zijn medemensen te kunnen denken. Want ja, zo zegt dan de een, ja, we zijn natuurlijk wel defect geraakt en we zijn natuurlijk wel, ja, om een beeld te gebruiken, ziek geworden, zwaar ziek ook. Maar er is toch nog wel wat overgebleven in de mensen. Hij heeft toch ook nog een wil. En die wil, niet dat die helemaal onaangetast is gebleven door de val. Maar er is toch nog wel een goed element in. En die wil moet hij toch gebruiken. Hij moet het inderdaad toch ook zelf willen. En zo zijn er andere opvattingen die eigenlijk allemaal een poging bedoelen te zijn om aan dit scherpe woord dat we in onze catechismus terugvinden te ontsnappen. Nou, als dat mogelijk is, maar als je nou naar de schrift gaat met de vraag of onze catechismus hier nou te sterke taal gebruikt, en als je aan het woord van de Heere zou vragen, wat zegt Gods woord nou over deze dingen, dan denk ik dat wij toch geen ander geluid te horen krijgen dan wat onze catechismus heeft geformuleerd. Om een paar voorbeelden te noemen, in Genesis 6, we kunnen eigenlijk al in het begin van de Bijbel beginnen. Genesis 6, het vijfde vers. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleenlijk boos was. Kan het radicaler? Al het gedichtsel der gedachten zijns harten, te allen dagen alleenlijk boos. En dat zag God. U zegt dat was voor de zondeval, voor de zondvloed. Dat was toen de Heer ook maatregelen genomen heeft om de mensen, de goddeloze inwoners van de aarde te verdelgen. Toen was het zo erg. Is het eigenlijk altijd zo erg? Na de zondvloed, Genesis 8 vers 21, lezen we. En de Heere rookt die lieflijke reuk. Noach is bewaard gebleven met de zijnen. Ze zijn uit de ark. Hij heeft een altaar gebouwd. Hij heeft een offer gebracht. De Heere rookt die lieflijke reuk. En de Heere zeide in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil, want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. Dus ook toen nog. En dat begint dan niet pas als je volwassen bent of als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, maar het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan. En u hebt ook wel eens gehoord van die meest sombere tekst die er in het hele woord van God te vinden is uit het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief, waar de apostel door de Heilige Geest geleid wordt om te schrijven, Romeinen 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. God heeft van de hemel nedergezien of er nou onder al die schepselen, in Birma, in Indonesië, in Nederland, in Argentinië, aan de Noordpool, aan de Zuidpool, of er nou ergens iemand was die uit zichzelf God zocht. En God, de schepper en de onderhouder van al zijn schepselen, heeft de conclusie moeten trekken: er is in de ganse wereld niemand die dat doet. Kunt u begrijpen dat er in de Bijbel ook staat dat het God smartte dat hij de mens gemaakt had. Dat het hem aan zijn hart smartte. Wel, het is duidelijk, onze catechismus spreekt Bijbelse taal als vraag 8 zo geformuleerd is zoals wij die terugvinden in ons leerboek. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De Heer Jezus zei dat ook tegen Nicodemus in dat gesprek wat we zojuist gelezen hebben in Johannes 3. Hij gebruikt daar het woord vlees. Wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En het woord vlees wordt in de Bijbel verschillende keren gebruikt om aan te geven datgene wat verdorven is. Dat is niet altijd het geval. Als er staat in Johannes 1 het woord is vlees geworden, dan ziet dat op vlees in zijn vergankelijkheid, in zijn sterfelijkheid, in zijn zwakheid. Maar vooral ook als de apostel Paulus het gebruikt in zijn brieven, hetzelfde woordje vlees, dan heeft hij er een andere betekenis aan verbonden. Dan is het niet maar de sterfelijkheid van een mens en zijn zwakheid, maar dan is het een aanduiding van zijn verdorvenheid. Zo ook hier, in Jezus' woorden, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En meer niet. Dat is verdorven. Daar zit een inwonend, een ingeboren, verdervende kracht in. Op vlees hebben God en goddelijke zaken geen enkele uitwerking. En daarom wordt dat vlees ook nooit bekeerd. Dat kan alleen maar sterven. Dat moet ook alleen maar sterven. Vlees, zoals de apostel Paulus het bijvoorbeeld ook in de Efezebrief zegt, maar waarom zou ik eigenlijk meer bewijzen uit het woord van God aanvoeren? De Heere zegt zelf, als er 2 of 3 getuigen zijn, dan is dat genoeg om alle woord te bevestigen. En we hebben al meer dan 2 of 3 getuigen gehaald. Maar leest u het dan voor uzelf nog eens na in het 2e hoofdstuk van de Efezebrief, waar de apostel nog weer met andere woorden vertelt hoe het ermee voorstaat met de van God afgevallen mens. Het is erg vernederend. Het is erg vernederend om dat te moeten aanhoren. Als dit requisitoor door de Heere gehouden wordt en als hij ons zo aanklaagt. U en mij en iedereen. Dat treft diep. En als de Joden ergens gaan begrijpen dat Jezus dit ook bedoelt, dan zeggen ze, nou hebben we genoeg van hem. Deze rede is hard. Wie kan ze horen? Vanmorgen ging het aan de hand van Johannes 3 en het slot van dit hoofdstuk over Johannes de Doper, die zei tegen zijn discipelen, ja, je kunt ook geen ding uit de hemel aannemen als het je uit de hemel niet gegeven is. Nou, dat geldt toch zeker ten aanzien van de kennis van onze ellende en van onze diepe verdorvenheid ook. Je neemt dat pas aan als God het je door zijn woord en geest zo duidelijk maakt dat je er niet meer aan kunt ontkomen. En anders probeer je altijd een escape te vinden. Te ontsnappen aan dit oordeel. Maar als God het je door zijn woord en geest doet verstaan, dan en dan pas gaat de mens ervoor buigen. Maar anders blijf je altijd sputteren. Deze rede is hard. En je wilt er liever niet naar horen. En het moet ook niet te vaak in de prediking aan de orde komen. Die mensen zijn er, die zich er altijd een beetje aan stoten als deze zaken in de prediking toch weer aan de orde komen. Maar ik heb toch geen keus? Ik heb toch geen keus? Als God ze in zijn woord aan de orde stelt, wie zijn wij dan om net te doen alsof het zo niet is? Maakt het dan helemaal niet uit hoe je geleefd hebt? Maakt het dan niet uit of je een heel goddeloos leven geleefd hebt, of dat je heel deugdzaam en heel keurig geleefd hebt? Heb je dan geen pre, zit er geen voordeel in? Ben je bij God toch niet, sta je niet in een gunstiger blaadje als je heel netjes geleefd hebt en deugdzaam gehandeld hebt en ook in de zaken van de godsdienst altijd heel serieus geweest bent? De Heer Jezus heeft een gesprek met Nicodemus en dat was niet zomaar een Jood, niet zomaar één, zomaar een willekeurig iemand van de markt geplukt. Dit is een leraar in Israël die zijn leven besteed heeft in het onderzoeken van Gods woord, die zich daaraan gegeven heeft, die daarin zijn vermaak had en die vorderingen gemaakt had in de kennis, in de studie van de schriften en zoveel vorderingen gemaakt had dat hij anderen er ook in kon onderwijzen. Hij leefde in het woord. Hij was altijd met de dingen van Gods woord en van zijn dienst bezig. En Jezus zegt tegen hem, gij moet wederom geboren worden. Hij net zo goed als een ander. Jezus zegt tegen hem, en dat geldt ook voor Nicodemus, Nicodemus, wat uit vlees geboren is, dat is vlees. En nou zeg je wel, wij weten, en je denkt wel dat je een hele hoop weet, en je hebt je conclusies wel getrokken, en daar begint Nicodemus immers mee in vers 2, Rabbi, wij weten, en daar zit hij nog hoog te paard, als iemand die het allemaal onderzocht heeft en die tot bepaalde conclusies gekomen is en die nu ook op voet van gelijkheid met die andere rabbi kan spreken. Hij gunt hem dan wel de eer en de waardigheid dat hij hem rabbi noemt, maar intussen is hij erover overtuigd dat hij minstens zo'n belangrijke rabbi zelf is. Wij weten dat gij zijt een leer. Doet zo God met hem niet is. Nou, dat heeft hij dan zo uit zijn observatie van de Heer Jezus geleerd en die conclusie heeft hij getrokken. En omdat Jezus door hem gerespecteerd wordt als een leraar die van God gekomen is, en dat heeft hij bewezen door tekenen te doen, daarom kan hij op voet van gelijkheid met deze rabbi wel spreken. En dan zegt de Heer Jezus, Nicodemus, je weet eigenlijk niks. Hij zegt het zo niet, maar dat ligt natuurlijk wel als conclusie in de woorden die we in vers 3 lezen. Voorwaar, ik zeg u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Niet zien. Nog minder binnengaan. Want om er binnen te gaan moet je het eerst wel zien. Wij weten, zei Nicodemus, ja, wat weet u eigenlijk? Zolang je niet wedergeboren bent, weet je niets. Kun je wel praten over het koninkrijk, maar je weet het niet. En je kent het niet en je ziet het niet. Je onderscheidt het niet, je bent totaal blind. Maakt het dan niet uit of wij deugdzaam geleefd hebben? De gemeente Nicodemus moest ook wederom geboren worden. Hij was een kind van Abraham, hij was een kind van het verbond. Hij leefde op het erf van het verbond. Hij was een man die zich helemaal niet verslingerd had in de dienst van de zonde. Hij was een uitstekend voorbeeld van deugdzaamheid en van godsdienstige, vrome toewijding. Maar net als ieder ander moet ook hij wederom geboren worden. Waarom zegt de Heer Jezus al die dingen? En waarom zegt hij ze zo scherp? En waarom zegt hij die dingen straks in zijn prediking ook zo? Dat weet hij toch van tevoren, dat weet hij toch. Dat de mensen dan gaan reageren, zo in de zin zoals ik u zo pas zei, deze reden is hard. En hij weet toch dat als hij zo preekt, dat de aanhang die hij heeft van al die mensen die nou in hun nieuwsgierigheid gekomen zijn, dat hij die aanhang ook al langzamerhand weer zal zien afnemen. Hij weet toch alle dingen van tevoren. Hij weet toch ook dat als hij zo doorgaat, dat er dan mensen zijn die tegen elkaar zeggen, nou ga je mee. En dat ze dan vanaf dat moment niet meer met Jezus wandelen. Had hij dan toch niet beter wat voorzichtig kunnen zijn? Had hij dan toch niet beter wat, zouden wij zeggen, water in de wijn kunnen doen? Had hij niet beter de scherpe kantjes er wat af kunnen veilen? Dat kan een mens wel doen. En dat wordt ook vaak gedaan. Maar Jezus doet dat niet. Want hij wil de mensen niet wat wijs maken. Hij wil ze geen valse hoop geven. Hij wil ze geen grond onder de voeten leggen die straks blijken zal geen degelijke grond te zijn. Ja, maar de waarheid en het heil van zondaren, het echte heil van zondaren, is de Heere Jezus meer waard dan het applaus van de mensen en de goedkeuring van de scharen. En daarom, voor alle dingen, behandelt hij de zondaar eerlijk. En daarom zegt hij ook, er is van beneden uit voor u geen weg. Van beneden uit is er voor de zondaar geen oplossing. Het moet van boven komen. Wedergeboorte is nodig. Nou, dat zegt onze catechismus daarom ook. Ja, wij zijn onbekwaam tot enig zaligmakend goed en wij zijn geneigd tot alle kwaad. En er is geen mens die uit zichzelf tot God komt en er is geen mens die zichzelf het geloof geeft. En er is geen zondaar die zichzelf tot bekering brengt en er is niemand die zichzelf zijn leven verandert en die zijn wil ombuigt. En er is niemand die dat doet. Tenzij wij door de geest Gods wedergeboren worden. En zo worden we vanavond geplaatst en dat is toch een stuk evangelie midden in het stuk van de ellende. Zondag 3 staat midden in dat stuk van de ellende, het eerste stuk van onze catechismus. Maar hier schijnt het licht van het evangelie. Hier wordt een venster opengestoten voor mensen die zo verloren liggen dat er nooit iets goeds van hen verwacht kan worden, dat God ook nooit meer iets van hen verwacht. Want hij heeft toch gezien dat er niemand is die God zoekt. Maar er wordt voor zulke mensen een venster opengestoten en zegt, maar God heeft nog wel mogelijkheden. Waar alle deuren dicht gaan en waar alles hopeloos wordt, daar heeft God nog mogelijkheden om het voor zo'n verloren mensenkind gans en al te veranderen. En dat die mogelijkheid die God nog heeft en die hij geeft en die hij werkt, dat is wedergeboorte. Die algehele verandering die de Heere tot stand brengt. Die begint in het hart van een mens en die uitwaaiert. Want uit het hart zijn de uitgangen des levens die uitwaaiert over het hele leven van die mens. Nou, daar spreekt de Heere Jezus dan van in het gesprek met Nicodemus. Er is trouwens in het Oude Testament ook al sprake van, niet waar, daar wordt gesproken over de besnijdenis. Nou, dat is een zaak die in het vlees plaatsvindt. En niettemin, bij de profeten vind je toch ook de besnijdenis des harten. En in de profeten vind je uitdrukkingen als, ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal u een vlezen hart geven. Die kei, die steen, die onontvankelijk is voor enige invloed. De Heere zal hem wegnemen en hij zal er iets voor in de plaats geven waar wel indrukken op gemaakt kunnen worden. Waar wel de dingen van zijn woord en van zijn geest binnen kunnen dringen. Een nieuw hart. De Heere spreekt in de profeten over, ik zal rein water op u sprengen. Vandaar, als het dan zo vaak in de profeten terugkeert, dan kan de Heere Jezus met recht tegen deze leraar in Israël, tegen Nicodemus zeggen, u begrijpt die dingen niet, u moet dat eerlijk bekennen, zoals hij in vers 9 ook inderdaad tot uitdrukking laat komen. Hoe kunnen deze dingen geschieden? En dan zegt de Heere Jezus, dat begrijp ik niet. U bent een leraar in Israël. U bent zo lang bezig geweest met de geschriften van de profeten en van Mozes. En toch weet u deze dingen niet? Hebt u ze dan nooit gelezen? Is het dan nooit tot u doorgedrongen? Gemeente, ik vraag het eigenlijk ook aan onszelf. Weten we deze dingen? Weten we zo, nadat ze in het Oude en in het Nieuwe Testament geopenbaard zijn, dat een mens wederom geboren moet worden. En weten we dat zodanig, dat het onze begeerte bij God geworden is, dat de Heere dat wonderenwerk in ons leven doen zal. En dat hij het, als hij het deed, voort zal zetten, voortgang zal doen hebben. Weten we het? Of weten we het alleen maar zo'n beetje, zonder dat we er verder mee rekenen, en zonder dat we er verder ernst mee maken? Nou, laten we het eens proberen na te gaan wat dat is, wedergeboorte. Het gaat dus allereerst over het hart, dat nieuwe hart. Dat stenen hart dat vervangen wordt door een vleeshart hart. Het gaat over de besnijdenis van het hart. Daarmee is tegelijkertijd al gezegd dat het geen oppervlakkig werk is. Het hart zit nu eenmaal niet aan de oppervlakte in ons leven. Het hart is het diepste van een mens. Het meest innerlijk. Dus wedergeboorte is geen zaak zo van een uiterlijke verandering en een verbetering hier en een verandering daar. Moet u ook niet denken dat als de Heer een mens verandert, dat hij dan een paar woorden niet meer gebruikt die hij vroeger wel gebruikte, en dat hij een paar gewoonten nu niet meer heeft, maar dat hij zijn leven een beetje fatsoeneert en dat het er allemaal een beetje behoorlijker en christelijker uit komt te zien. Dat dat vuile huis waar die duivel in woonde nu door die duivel verlaten wordt, en dat het met bezemen gekeerd wordt en dat er een bloempot op tafel komt te staan met een plantje erin, en ook nog een plastic plantje dan vaak. En dat er een schilderijtje aan de muur komt. En dat het er een beetje goed verzorgd uitziet. Maar daar blijft het ook bij. Dat is de wedergeboorte niet. Dat is de bekering niet. Dat is schijn. Dat is vorm. Dat is buitenkant. Dat is oppervlaktewerk. Maar als de Heere een mens tot een nieuw leven brengt, dan begint hij daar waar het centrum van het leven is. Dan begint hij in het hart. En daar is nou een werk van God voor nodig, een onwederstandelijk werk. En laat ik het u dan maar zeggen aan de hand van een van onze confessies, een van onze belijdenisgeschriften. En dan denk ik een ogenblik met u aan de Dordtse leerregels. Waarom zouden we dat belijdenisgeschrift er ook niet eens een keer bij nemen, heel nadrukkelijk? Het komt maar weinig aan de orde in de prediking. En er is ook wel een verklaring voor, omdat we als het gaat om de leerdienst ons meestal toch ook terugtrekken op onze Heidelbergse catechismus. Maar onze Dordtse leerregels hebben op bepaalde punten echt ook wel wat te zeggen. Onze catechismus noemt de wedergeboorte wel, dat merkt u uit antwoord 8. Maar wijt er verder niet over uit. Maar laten we dan de confessie verder ook maar raadplegen om te horen wat onze vaderen nou over die wedergeboorte gezegd hebben. Hoofdstuk 3-4, paragraaf 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert of de ware bekering in hem werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurwt dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Nou, dan heb je nou een hele duidelijke omschrijving van wat er in de wedergeboorte allemaal gebeurt. Het verstand wordt verlicht. Het hart wordt geopend, de wil wordt omgebogen. De hartstochten, de gevoelens, de genegenheden worden geregeld. verstand was verduisterd. Nicodemus las het Oude Testament en hij begreep er niks van. Weet gij deze dingen niet? Hoe kwam het dat hij het nog niet wist? Omdat zijn verstand verduisterd was. Door de verharding van het hart is het verstand ook duister geworden. Maar de Heere verlicht het. De Heere opent ogen, zodat je dingen ziet die je nog nooit gezien hebt. Zodat je de dingen in de Bijbel soms heel anders gaat lezen. Dat het als het ware als een wonder voor je gaat worden van, oh, wordt dat bedoeld? En niet alleen wordt je verstand verlicht, maar je genegenheden worden geregeld. Er was geen liefde tot God, er was geen liefde tot de naaste. Dat gaat veranderen. De Heere stort ook zijn liefde uit in het hart. En de Heere gaat die mens zodanig beïnvloeden dat hij in zijn hele emotionele leven, in zijn hele gevoelsleven ook heel anders gaat reageren op de dingen van Gods woord. Je hebt nog nooit pijn gehad, verdriet beleefd over het feit dat je gezondigd had. Je hebt je misschien wel eens geschaamd als je even dacht aan wat je gedaan had en aan de consequenties die het had. Maar dat je er nou echt verdriet om had omdat je tegen God gezondigd hebt. Maar dat gaat komen als de Heere die genegenheden, die emoties, die gevoelens gaat reguleren. Je hebt nooit echte blijdschap gehad. Ben je nou wel eens blij geweest, als je, zolang je onbekeerd was, ben je nou wel eens blij geweest dat er een God is? En er was blij geweest dat je nog bekeerd kunt worden. Nee, want je zat helemaal niet over die vraag in. Hoe je nou bekeerd kon worden en dat je bekeerd moest worden, dat maakte helemaal niet indruk. Maar als de dingen werkelijkheid voor je gaan worden, als de Heere je verstand verlicht en dat woord op je hart gaat binden, en als hij via dat verlichte verstand dat hart van je gaat raken, dan wordt de mens bedroefd wat hij tegen God gezondigd heeft. En dan gaat hij ook iets kennen van blijdschap. Dat God zichzelf nu toch nog wil laten kennen als een God van ontferming die een weg geopend heeft. Dan word je blij met de gedachte dat er een God is die van zichzelf zegt, komt herwaarts tot mij. En je wil, die was verkeerd, er staat van geschreven dat hij was onwillig, die was wederspannig, die was zelfs dood. Die was gericht op het verkeerde, op hetgeen door God gehaat werd. Daarin komt openbaar dat wat uit vlees geboren is, vlees is. En dat de werken des vleeses vijandschap zijn tegen God. Maar als de Heer je wil gaat ombuigen, dan zeg je niet meer, wat wil ik? Dan kies je niet meer wat je zelf aanstaat. Maar dan wordt het de vraag, Heere, wat wilt gij? Wat wilt gij dat ik doen zal? Kent u dat wonderenwerk van de Heilige Geest? Ik duid zomaar aan, mediteer er maar verder over. Maar kent u er wat van? Nee? Dan geldt dat oordeel dat in de vraag 8 naar voren gebracht wordt, nog altijd van u. Dan kunt u voor uzelf ook geen andere conclusie trekken en wees dan maar eerlijk en trek die conclusie maar. Dan geldt nog van u dat u nog altijd onbekwaam bent tot enig zaligmakend goed en nog altijd geneigd tot alle kwaad. Moet dat dan zo doorgaan? Tot in alle eeuwigheid? Of zult u de dag van uw bezoeking eindelijk eens een keer opmerken? En het vandaag horen dat de Heere op de deur van uw hart klopt. En dat hij zegt, geef mij uw hart. Toe, geef mij dat hart nou. Het deugt niet. Ik weet het dat het niet deugt. Deugt nergens voor. Maar hou het nou niet langer voor uzelf. Geef het nou aan mij. Er moet heel wat veranderen aan dat hart. Laat mij dat doen. Ik kan het. En ik wil het. Luister daar nou naar. En ga zo niet verder met dat onvernieuwde, met dat stenen hart. Want dan hoort u de prediking en die doet u niks. En dan valt de regen van het woord op die steen en die steen wordt er niet anders van. En dan schijnt de zon van het evangelie op die steen en die steen wordt er niet anders van. Even wordt die heet. Je kunt hem niet eens aanraken als de zon er flink op geschenen heeft. Maar als de zon onder is, duurt geen 5 minuten en die steen is weer helemaal koud. Laat het toch zo niet doorgaan met uw hart. Ga toch naar deze hartspecialist. Die harttransplantatie uitvoert. Stenen harten wegneemt. En een vlezen hart ervoor in de plaats schenkt. Is het gebeurd in uw leven? Weet u ervan, van dat verstand dat toch verlicht begon te worden van die wil die toch ging vragen, Heere, wat wilt gij? En echt ernstig en echt vanuit die innerlijke verandering. Van die liefde die ontstond, omdat hij die liefde schonk. Liefde tot God, tot zijn woord en tot zijn dienst en tot zijn dag. Was Gods werk niet waar? Daar heb u toch niks aan gedaan? Ofwel, als u er zelf wat aan gedaan hebt, dan wantrouw het dan. Maar waar het echt is, daar was het van God. Laat het dan ook eindigen in God. En geef hem er de eer van. Nu we het toch over de wedergeboorte hebben, gemeente, neemt u het me natuurlijk niet kwalijk als ik daar nog een paar dingen over zeg. Want dit is in het woord van God een heel bijzonder onderwerp. En dit is in het werk van de Heilige Geest ook een zeer belangrijk, een zeer onmisbaar onderdeel in alles wat de Heilige Geest doet. En nu we dan dit derde hoofdstuk van Johannes voor ons genomen hebben, nu krijgen wij daar van de Heer Jezus zelf alle gelegenheid om nog even een paar andere aspecten van die wedergeboorte te overdenken. Want het is een werk van God, het is een werk van boven, het is een werk uit de hemel. De Heer Jezus zegt dat eigenlijk, als hij zegt in vers 3, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nou ja, zo kun je het wel vertalen, dat Grieks. Maar als je het letterlijk vertaalt, dan moet je het toch nog weer anders lezen. Tenzij dat iemand van bovenuit geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Uit de hemel komt het dan. Maar als het dan uit de hemel komt en als het dan een verborgen oorsprong heeft in dat werk van de Heilige Geest, in dat onzichtbare werk van de Heilige Geest, en als het zich dan ook afspeelt in het verborgene, in dit innerlijk, in dat diepste innerlijk van een mens, in zijn verstand wat je nu ook niet ziet, in dat hart wat je niet ziet, blijft het dan verborgen? Is het dan eigenlijk één groot raadsel? Nee. Het is wel een verborgen werk, het is wel een werk in de stilte, het is wel een werk waar menselijke ogen niet bij kunnen komen. En dat is een werk wat we daarom ook niet kunnen ontleden. En wat we niet uiteen kunnen leggen en kunnen verklaren in alle details. Maar er zijn toch een aantal dingen die aan de wedergeboorte verbonden zijn, waardoor dat werk van de Heilige Geest waarneembaar wordt. En dan kunt u tegelijkertijd nagaan of dat in uw leven zo ook is. De Heer Jezus zegt dat in vers 8, niet waar? De wind blaast waarheen hij wil en gehoort zijn geluid. Nou, wat is nou wind? Lucht in beweging. Bestaat de wind? Ja, bestaat de wind. Natuurlijk bestaat de wind. Je moet er maar eens tegenin moeten fietsen. Jongens, als je uit Dirksland of uit Oude Tongen moet komen en naar de PM moet gaan met je fiets, nou in dit weer en dan met die regen erbij, je voelt de wind wel. Je hoeft niet te vragen of de wind bestaat. Natuurlijk, ga er maar eens in staan. Je moet er maar eens tegenin moeten. Ja, zo bestaat de wind, maar je kunt hem niet grijpen. En je kunt hem niet zien. Je kunt hem wel voelen. Hij is wel echt. Maar er zijn een hele hoop dingen die je van de wind niet weet. Dat zegt de Heer Jezus ook. Je weet niet waar die vandaan komt. Hij waait uit het westen of hij waait uit het noorden. Ja, dat is de richting waaruit hij komt. Maar waar is hij nou geboren? Waar is die nou ontstaan? En als die dan straks voorbij is en hij waait uit, waar is zijn graf? Waar gaat die heen? Ja, je kan voorspellen, soms voorspelt men dat met een bepaalde mate van waarschijnlijkheid. Maar hij buigt toch in één keer om onverklaarbare redenen af en hij waait niet langer naar het oosten, maar naar het noordwesten. De wind. Je kunt hem horen, dat wel, voelen en horen. Soms hoor je hem suizen, dan is het een zachte wind. Soms hoor je hem fluiten. Soms hoor je hem bulderen. Zo is het nou met de geest en met degene die uit de geest geboren zijn, zegt de Heer Jezus. Als dat werk van de Heilige Geest gaat gebeuren in zondaarsharten, dan weet je niet waar het vandaan komt en je weet het niet hoe het verder gaan zal met zo iemand. Maar één ding kun je wel gewaar worden. Het komt wel openbaar. Zoals dat met de geboorte van een kind ook is, tenzij het kind levenloos geboren wordt. Maar als het gezond, levend geboren wordt, constateer je dat. En als je dan voor het eerst in die kraamkamer de stem van zo'n pasgeboren kind hoort, leeft. Het leeft. En dat leven is merkbaar. Dat kun je constateren. Daar vergis je je ook niet in. Toen Lazarus door de Heere opgewekt werd uit het graf, toen riekte hij niet meer. Toen was hij levend, uit de greep van de dood verlost. Gij hoort zijn geluid. Zo is het nou met een ieder die uit de geest geboren is. Die mens wordt anders, die mens gaat anders doen, die mens gaat anders spreken, die mens gaat anders denken en dat komt ook in zijn levensopenbaring uit. Dat moet u goed vasthouden. Want we kunnen ook over wedergeboorte praten en daarvan zeggen dat is een mysterie en daar kun je het eigenlijk niet van zeggen. En dus moet je er maar niet eens zoveel van zeggen. Ik heb die dingen ook wel horen zeggen op kerkelijke vergaderingen en in gesprekken met mensen als het over deze zaken ging. Ja, maar de wedergeboorte, dat is zo'n mysterie. Dat is eigenlijk iets niet onder woorden te brengen. Daar moet je dan ook maar niet te veel over zeggen. En dus in de prediking ook maar niet te veel benadrukken. Want dat kan je toch niet verklaren. Ja, nee. Ik weet wel dat je niet alles verklaren kunt. Maar je kunt toch die schreeuw, die eerste huilkreet van dat pasgeboren kindje wel horen. En je kunt toch aan Lazarus ook wel zien dat hij niet meer stijf, verstijfd in de dood ligt als hij daar op zijn eigen benen uit het graf komt lopen. Je kunt het merken aan iemand of er veranderingen in zijn leven zijn geweest. Het leven openbaart zich. Het gaat niet meer zoals vroeger. Nee, ik weet wel, bij de een is dat opvallender dan bij de ander. En dat hangt ook van dat vroegere leven af. Hoe is dat geweest? Is dat nou een leven puur in de zonde geweest? Ja, dan is de omkeer natuurlijk wel heel direct zichtbaar en opvallend. Maar is dat leven voor die tijd ook al een heel deugdzaam christelijk leven geweest, waarbij we in het paadje wandelden en waarin we inderdaad voor allerlei kwaad bewaard zijn gebleven? Ja, bewaard zijn gebleven. Waarbij ons geweten ons toch ook niet toeliet om allerlei verkeerde dingen te doen. Dan zal die omkeer, dan zal die verandering niet zo opvallend zijn. Maar degene die in de naaste omgeving leven, die kunnen toch wel eens wat gaan bevroeden. Want er zijn toch dingen die nou anders zijn geworden. Laat dat nou zomaar eventjes betijen. Ga daar nou niet gelijk de handen op leggen. En ga er nou niet gelijk van alles van maken. Maar zie het zomaar eens aan. En kijk het zomaar eens af. Want het kunnen heel best de merktekenen zijn. En de kentekenen, de bewijzen van dat werk van de Heilige Geest. Dat zo in stilte begonnen is. Durf je het er zelf voor houden? Oh nee, lang niet altijd. En toch, je kunt er niet meer buiten dat roepen om genade. Je kunt er niet meer buiten dat smeken om vergeving. Je kunt er niet meer buiten, buiten dat verlangen naar Gods gemeenschap. En je zoekt het woord op, omdat je weet dat als er ooit duidelijkheid voor je ziel zal komen, het zal moeten zijn door dat woord dat de Heere spreekt en toepast aan je hart. En je kunt er niet meer buiten. Buiten dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gij hoort zijn geluid. En je durft ook een hoop dingen niet meer. Waar je vroeger geen punt van maakte. Nee, dat kan nou niet meer. Daar heb je nou ook geen lust meer in. Dat heeft de Heere ook veranderd. De lust tot de zonde is toch voor een groot deel geknakt. En dingen waar je vroeger, nou ja, je deed het wel, maar je deed het meer omdat het moest. Doe je nu met je hart. Doe je nu omdat je ziel er naartoe trekt. Omdat de Heer je daar op gericht heeft. De waarneembaarheid van het werk van de Heilige Geest. Zoals ook de wind op een bepaalde manier waarneembaar is. Maar tegelijk blijft dat verborgene. Dat onverklaarbare. Noem dat mysterie. Je weet niet waar de wind vandaan komt. Je weet niet waar de wind heen gaat. Nou, dat element blijft dan ook in de wedergeboorte. Zo is ook iemand die uit de geest geboren is. Er zijn dingen die je niet verklaren kunt. Er zijn ook in het leven van de wedergeborene dingen die hij zelf niet verklaren kunt. Hoe kwam dat nou dat woord kracht ging doen in zijn leven? Hoe kwam dat nou dat er een band kwam aan dat woord? Hoe kwam dat nu dat de Heer bepaalde dingen hoe langer hoe meer onmogelijk maakte? Hoe kwam dat? Kun je dat verklaren? Wat deed je toen? Zocht je dat toen? Heb je dat zelf bewerkt? Daar zit iets mysterieus in. Hoe kwam dat nou dat je onder die ene preek zo geraakt werd? En onder een volgende preek eigenlijk niks merkte. Hoe kwam dat nu dat woord voor die ene wel raak was en diezelfde preek aan een ander glad voorbij ging? Waarom is er bij tijden die innerlijke drang die je niet verklaren kunt om de Heere je noden voor te leggen, een bepaalde zaak eerlijk met de Heere te bespreken, terwijl je op andere tijden bij jezelf moet constateren dat je soms weer zo biddeloos bent? Je kunt het niet voorspellen met de wind. Je kunt het ook niet narekenen allemaal. Wat gebeurt er nou met het gepredikte woord? Wat doet dat woord nou? Waar blaast de wind nou heen? Dat mysterie. En dat is een mysterie dat Gods kinderen dierbaar wordt. Want dat vertelt hen dat het nou juist van God komt. Dat het een goddelijk werk is. En daar zijn ze nou maar zeer benieuwd naar om te weten dat hun werk van God is. En niet van zichzelf. Daarom, ze zijn ermee getroost dat er in dat werk iets is wat ze niet zullen kunnen verklaren. En dan zit er ook nog het element in, en u bent daar toch alstublieft niet bang voor. Maar als u er bang voor zou zijn, zou ik het toch niet verzwijgen kunnen. Het element van de soevereiniteit. De wind blaast waarheen hij wil. En je kunt die wind niet besturen. Ja, in een windtunnel kan je dat doen. Maar zo in de vrije natuur. Je kunt de wind niet temmen. Je kunt de wind niet bedwingen. Je kunt de wind nog minder sturen. De wind is vrij. De geest is ook vrij. De geest is ook niet te binden. We kunnen de geest niet verplichten om dit te doen of dat te doen. En daar te werken en daar niet te werken. De wind zou zich aan niemands bevelen storen. Dat doet de wind ook niet. En de geest stoort zich ook niet aan iemands bevelen. Er is er maar één die de wind gebiedt. Er is er maar één die de geest uitzendt. Eén maar. En je ziet die soevereiniteit. Je ziet het in de geschiedenis van de kerk dat de wind blaast waarheen hij wil. Je ziet het dat in het ene land er een veel rijker en bloeiender geestelijk leven en kerkelijk leven geweest is dan in een ander land. Je ziet het dat binnen de grenzen van dat ene en datzelfde land de ene streek meer bevoorrecht is geweest met de waarheid Gods en dat daar het evangelie op veel duidelijker manier jaren en misschien wel eeuwenlang gepredikt is, terwijl er andere delen van datzelfde land en niet eens zo ver weg in geestelijke duisternis zijn gehuld gebleven. Er hoeft alleen maar een haringvliet tussenin te liggen. En je weet dat aan de zuidkant van het Haringvliet de dienst des Heren en het woord van de Heren in veel ruimere mate en heerlijk gepredikt is en vrucht gedragen heeft dan aan de noordkant van het Haringvliet. Op Voorne Putten. Dat is toch zo? Je ziet het ook als je let op het werk van de dienaren van het evangelie. De een kreeg een rijkere oogst op zijn arbeid dan de ander. Je ziet het ook in het leven van individuele mensen. Soms heel duidelijk. Er waren er twee die waren op hetzelfde moment in dezelfde moederschoot ontvangen. En ze zijn in diezelfde moederschoot opgegroeid al de tijd van de zwangerschap van hun moeder. En ze worden op dezelfde dag geboren. En ze groeien op in dezelfde tent. En ze krijgen hetzelfde onderwijs van hun vader en moeder. En ze zien hetzelfde voorbeeld in hun ouders. En de een vreest de Heer. En zegt op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En de ander kiest de wereld. En hij sterft buiten God. Verklaar dat eens. De wind blaast waarheen hij wil. Ik zei, u bent er toch niet bang voor dat element van de soevereiniteit. Dat is niet ontmoedigend, echt niet. Weet u, ja, dat is wel ontmoedigend voor mensen die het zelf willen doen. En die zelf hun vroomheid bepalen. En die zelf hun bijdrage willen leveren. Dan is het moeilijk om te aanvaarden. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Dan stijgt alles in je daartegen. Dan kom je er niet met je eigen inbreng, met je eigen goede voornemens, en met je eigen goede instelling en je goede werken. Niet desgene die wil, maar des ontfermende Gods. Maar als je nou eens niks meer te willen hebt. En als je nou eens ontdekt bent aan je algehele machteloosheid. En als je nou eens ontdekt bent aan die waarheid die wij in onze catechismus onder woorden gebracht vinden. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Waar moet het dan vandaan komen? Oh, wat is het dan een wonder dat we te doen hebben met een soeverein God die het niet doet om onzentwil. Maar die het doet om zijn grote naams wil. Wat is het dan een wonder dat we te doen hebben met een almachtige God die zijn geest uitzendt waarheen hij wil. En dat het die geest is die zo'n onmachtig en onkundig en verdwaasd en verloren zondaar gaat beïnvloeden met zijn goddelijke almachtige krachten. En hem gaat wederbaren tot een levende hoop. Wat is het dan een wonder. Dat als bij mij alle deuren dicht zitten en als er van beneden uit echt geen enkele verwachting meer te koesteren is. Dat de Heere dan dat venster opent en dat hij zegt, ja maar ik heb nog mijn geest. En die kan dat doen, wat u nooit kunt. En die wil het ook doen. Wie mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Amen. We zingen Psalm 87 en daarvan het derde vers.
Oh.
zullen samen danken. Heere, we willen u samen danken voor uw evangelie. En dat is er toch vandaag ook weer geweest, Heere. Het evangelie dat gij werkt, dat gij dat op een hele wonderlijke wijze doet, dat gij dat op een onverklaarbare en niet na te rekenen wijze doet, maar dat u het wel doet. En dat u het ook doet blijken dat u het doet. U deed het. U hebt het zo vaak al gedaan. U hebt er al zo vaak mensen dat voorrecht geschonken dat ze van dood levend werden door dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. De geschiedenis vertelt het ons, trouwens uw woord laat het ons allereerst al weten, Heere, dat gij harten opent en dat gij een volk vergadert en dat gij mensen uit de duisternis trekt, onwederstandelijk, uit de duisternis, uit die verschrikkelijke duisternis waarin ze zichzelf hebben gebracht door hun ongehoorzaamheid, door hun ongeloof, door hun verzet, door hun dwaasheid, door hun rebellie tegen u. En u laat het daar niet bij, Heere, u had dat kunnen doen. U had de ganse wereld kunnen vernietigen en een nieuwe wereld scheppen. Maar u hebt ervoor gekozen om te gaan herscheppen. Om te gaan wederbaren. Om uw genade, om uw deugden ook in die weg te verheerlijken. O God, wat een wonder. En dat er nou mensen zijn mogen die daarin delen. Dat de geest uitgaat. En dat hij dat werk doet. O God, wij bidden u ook nu weer. Doe het ook in ons midden. Doe het krachtig, heerlijk. Doe het waarneembaar. Al blijven er verborgen kanten aan. Doe het soeverein. Doe het tot verheerlijking van uw naam, o God. Want dan zal het inderdaad ook eindigen in u. Wat bij u begon, dat zal ook eindigen in u. Zeker dat genadewerk. Heren, wees met ons. Laat uw woord ons vergezellen, ook in de week die wij vandaag begonnen. Laat het bij ons blijven, ook in onze gedachten, in onze overdenking. En laat het ons brengen tot werkzaamheid aan uw genadetroon. En vergeef, o Heere, al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, daarvan het 13e vers, 69 vers 13. Thank you. als een in vrede draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.